Goedenavond, gemeente. Namens de kijkeraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Vanavond willen we de viering van het heilige avondmaal voortzetten voor hen die vanmorgen verhinderd waren en de Heere voor de viering dankzeggen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt, de Heere naam. Het 13e vers van Psalm 118. De kerkraad wens u en jou en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen ook het 14e vers van Psalm 118. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118, vers 14. We luisteren nu naar de wet van de Heere onze God als leefregel van de dankbaarheid en zingen daarna van Psalm 89, de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Het 7e en het 8e vers van Psalm 89. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen. En hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Wij willen nu de viering van het avondmaal voortzetten. En daarvoor lees ik u een verkort formulier uit het dienstboek van de Hervormde Kerk, wat daar speciaal voor bestemd is. Gemeente van Christus, hoor de woorden van inzetting van het heilig avondmaal ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood des Heren totdat hij komt. Zo willen wij dan, broeders en zusters, het brood eten en de wijn drinken tot lof en dank aan hem die zijn bloed voor ons vergoten en de dood voor ons geleden heeft, opdat we door de Heilige Geest waarachtige gemeenschap met hem zouden hebben en uitziende naar de komst van Gods Koninkrijk, reeds nu het eeuwige leven, het kindschap en de heerlijkheid deelachtig zouden zijn. Evenzo, opdat we door die geest als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde met elkaar verbonden zouden worden. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, we bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer, hoe meer, overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonde nimmer meer toerekenen en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat we getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Amen. Terwijl dan nu de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen we zingen van Psalm 33. En daarvan het eerste en het tweede vers zingt: vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardige, verhefde Heer, roemt nu met nieuwe lofgezangen. De versen 1 en 2 van Psalm 33. opdat wij dan met het ware hemelse brood, Christus, gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als dat we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt dan, want alle dingen zijn nu gereed. Er is aan deze tafel nog plaats? Zijn er nog onder ons die bij brood en bij beker de bittere dood van onze Heere Jezus Christus willen gedenken? Dan is daar nu de gelegenheid voor, omdat het anders de laatste tafel is van vandaag. Het brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam van onze Heere Jezus Christus. Neemt en eet en gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heere Jezus Christus al zo werd verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus alzo werd vergoten. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wilde samen met u luisteren naar een gedeelte uit de psalm, die we zojuist ook zongen, psalm 33, de verzen 1 tot en met 6. Zing vrolijk in de Heere, rechtvaardige, een lofzang past de oprechte. Loof de Heere met de harp, zing psalmen voor hem met de harp en de tienstsnarige luid. Zing voor hem een nieuw lied. Speel wel luidend met vrolijke klanken, want het woord van de Heere is recht en al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht, lief. De aarde is vol van de goede tierenheid van de Heere. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Tot zover. Zingen wij nu uit psalm 33, het laatste vers, psalm 33 vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33 vers 11. geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En in ieder spreken in zijn hart, loof de Heere mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen we, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn, want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat we verzoend zijn. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij zullen danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, we danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonde en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. We danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. We bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. En we danken u dat uw woord vlees geworden is en dat we daarom ook over hem mogen lezen. En help ons als we dat straks ook weer doen, ons buigend over het evangelie, die blijde boodschap geeft dat we erdoor geraakt en geroerd worden. We danken u dat we in vrijheid samen mogen komen, verbonden met wie thuis meeluistert op dit moment of op een later tijdstip. En tegelijkertijd bidden we u voor hen, voor wie we ook onze liefdegaven mochten afstaan aan de tafel van het avondmaal, voor de stichting Open Door. Geef, Heere God, dat die broeders en zusters in die hele brede gordel over de wereldbol mogen merken, gedragen te worden door uzelf, door uw woord, door uw geest, opdat ze midden in vervolging en strijd die ze aan den lijve ondervinden, mogen merken er nooit en niet alleen voor te staan. U bent er en u blijft er ook bij hen. Zegen ons in luisteren en spreken, orgelspel en zingen, en laat ons in alles u de lof toebrengen. U bent het waard. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam, in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen, uit het evangelie zoals Marcus dat opschreef. En daarvan de versen 14 tot en met 22. Marcus 2 vanaf vers 14. En Jezus ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen, want ze waren met velen en waren hem gevolgd. En toen de schriftgeleerden en de fariseeën hem zagen eten met de tollenaars en de zondaars, zeiden ze tegen zijn discipelen: waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen: wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En de discipelen van Johannes en van de fariseeën vasten. En ze kwamen en zeiden tegen hem: waarom vasten de discipelen van Johannes en van de fariseeën wel? En waarom vasten uw discipelen niet? En Jezus zei tegen hen: de bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan in die dagen zullen ze vasten. En niemand naait een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed, anders scheurt de nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude bovenkleed en ontstaat er een ergere scheur. Ook doet niemand nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders doet de nieuwe wijn de zakken barsten en stroomt de wijn eruit en gaan de zakken verloren. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan stil bij de volgende discussie, het gesprek wat Jezus heeft, zoals we dat lazen in de versen 18 tot en met 20, waar de discipelen van Johannes en van de fariseeën vasten. En ze kwamen naar de Heer Jezus en zeggen tegen hem: waarom vasten de discipelen van Johannes en van de fariseeën wel, en waarom vasten uw discipelen niet? En dan zegt Jezus tegen hen: de bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in die dagen, zullen ze vasten. Voor we dit overdenken willen we eerst samen nog zingen, en wel van Psalm 115, de versen 1, 6 en 7. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest, en elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. De versen 1, 6 en 7 van Psalm 115. Gemeente des Heren, vandaag hebben we het avondmaal gevierd. Vanmorgen de viering en de voortzetting in Elim. Vanavond de voortzetting en de dankzegging hier in de kerk. En bij brood en bij beker stilgestaan bij de dood van onze Heer Jezus Christus. Het offer wat God de Vader geofferd heeft in zijn Zoon. In zijn enigst kind. Het was genoeg. Genoeg om onze zonde te verzoenen. Onbegrijpelijk eigenlijk dat het zo ver moest gaan. En tot en met vandaag de dag dingen mensen daar gemakkelijk op af. We willen het wel met wat minder doen. Had echt niet gehoeven dat er iemand, een mens, God die mens werd, voor ons moest betalen. Voor ons moest sterven. Ach, laten we dan maar nooit op de stoel van God gaan zitten. En dat doe je dan zo gemakkelijk. Dan moet je ook maar eens afvragen of je dan de Bijbel nog wel serieus neemt. En of je dan God echt nog wel aan het woord laat. En of je de Heere God dan ook echt laat uitspreken. Want niet zeg je dan, spreek Heere, ik luister. Maar daar redeneer je iets in de zin van, ik zal het wel eens even zeggen hoe het moet en hoe ik het had gedacht. Nee, zingt de psalm, wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, net als onze voorouders. En dat God de wereld nog zo lief heeft gehad, dat kun je niet serieus genoeg nemen. En tegelijkertijd ook niet dankbaar genoeg voor zijn. Maar dan zal dat ook je leven bepalen. Het leven vanuit het offer van Christus, dat zal te merken zijn. Niet hoogmoedig, nederig, afhankelijk. Ja, maar is dat dan niet saai of somber? Is dat niet zwaar? Nee, dat mag met vreugde. Dat zal te merken zijn, maar dat wil ook steeds weer gevoed worden, steeds weer opnieuw. En daarom stond er vandaag deze tafel hiervoor in de kerk aangericht. Als ook in Elim. We konden komen, alle dingen waren gereed. En in deze diensten stonden we stil bij Markus 2, ging het vorige week om ziek zijn, gezond zijn, wel of geen dokter nodig hebben. Je weet wel, die vraag aan de discipelen, waar Jezus dan een antwoord op geeft. Want hoe kan dat nou? Waarom eet Jezus, uw meester, met tollenaren en met zondaren? Strikvraag, vraag vol kritiek, vraag met een achtergrond, vraag met een dubbele bodem ook. En vanavond gaat het juist over niet eten en drinken. Bewust niet eten. En niet omdat je aan de lijn doet, maar uit godsdienstige motieven. Vasten, zo gezegd. Er worden hier in het vervolg van die geschiedenis van Levi in Markus 2 ineens daar weer vragen over gesteld. En let erop, eigenlijk liggen die vragen in dezelfde lijn als die bij Levi aan tafel worden gesteld. Het gaat in het kader van verschillen, van wij en zij. U kent die tekeningen wel. Zoek de verschillen. En dan staat er tussen haakjes 10. En dan moet je 10 verschillen uitzoeken, opzoeken in 2 plaatjes die oogziens nagenoeg hetzelfde zijn. Zoek de verschillen. Zo gaat het eigenlijk in die schriftlezingen van vorige week en vanmorgen en vanavond er eigenlijk ook aan toe. Die eerste vraag, waarom eet en drinkt hij met tollenaren en zondaren? Die vraag is geboren vanuit het gegeven, wij doen dat niet. Wij kijken wel uit. Wij begeven ons niet te midden van dat uitschot. Nee, wij niet. Wij doen zoals het hoort. Tenminste, dat dachten ze. Maar wanneer je daar nou echt op zoekt, hè? Om daardoor eigenlijk beter zelf, beter uit de verf te komen, dan is het eigenlijk niet fair om zo'n vraag te stellen. Want die vraag was eigenlijk een omweg om wat je eigenlijk gewoon wilde zeggen. Jullie meester kan het toch niet maken om met tollenaren en zondaren te gaan zitten eten? Maar dat durven ze waarschijnlijk niet zo op die directe manier. En daarom stellen ze een min of meer slimme, zo te horen, intelligente vraag. Maar je bent helemaal niet nieuwsgierig naar het antwoord. Je wilt zo'n vraag niet beantwoord zien om daardoor wijzer te worden, maar om die ander af te troeven, te kijk te zetten. Nou, gelijk daarachteraan, de uitleggers van de Bijbel zijn het er niet over eens, van zit daar nou nog wat tussen, of gaat het hier ook over die maaltijd aan tafel aangelegen bij Levi nog? Of zit er een dag of een week of een maand tussen? We weten het niet. Doet er eigenlijk ook niet zoveel toe. Maar de discipelen van Johannes de Doper en de discipelen van de Farizeeën, die komen eraan met weer zo'n zoek de verschillen vraag. Waarom vasten wij en waarom vasten jullie niet? Uw discipelen. Het is wel aardig om te zien. Men stelt zichzelf dan tot norm. Wij doen het goed, jullie zitten fout. Wij vasten, zij niet vasten. Dat heeft van oorsprong in Israël niet zo'n grote rol gespeeld. Van oorsprong, van huis uit. Eigenlijk werd er alleen op de grote verzoendag gevast. En dan zie je het gebeuren, ook in de Bijbel, dat er zo, ik mag niet zeggen te hooi en te gras, maar in gevallen van nood, ineens een vaste wordt uitgeroepen, uitgeschreven bij bepaalde gelegenheden. En dan lees je die zin van, roep de Heere voor de Heere een vasten uit. Maar dat was dus incidenteel, die stonden niet op de kalender. Nadat Jeruzalem was verwoest, kwam er een uitbreiding met 4 vastendagen, jaarlijks. En daarin stonden boete en rouw centraal. En dan komen de dagen van Jezus. En daar gaat het hier over. In de dagen van Jezus was er een enorme uitbreiding geweest van het aantal vaste dagen. En dat werd haast het kenmerk voor het vrome Jodendom. Want ze hadden er een standaard van gemaakt om op maandag en op donderdag te vasten. Maar de reden van boete en berouw, dat raakte steeds meer uit het zicht en op de achtergrond. Het werd meer een kwestie van, kijk mij nou. Kijk nou eens, ik vast tenminste nog. In de bergrede daar waarschuwt Jezus tegen zo'n soort vasten. Je kunt dat lezen in Matthäus 6 vanaf vers 16... Als u vast, zegt Jezus, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Ze vervormen namelijk hun gezicht, zodat ze door de mensen gezien worden als ze vasten. Voorwaar, ik zeg u dat ze hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd, was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast. maar door uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Jezus legt er dus de vinger bij, hè? Voor wie doe je het nou? Waarvoor doe je het nou, vasten? Waarvoor ben je zo bezig in je godsdienst of in je godsdienstigheid? Nou, het was dus in Jezus dagen een vorm van enorme vroomheid geworden. We kennen die gelijkenis wel die Jezus vertelde over die farizeeër en die tollenaar. Die tollenaar die zag juist niet staan, ergens ver weg achterin. Maar die farizeeër die stond aardig vooraan en nou die staat zich erg op te stoffen en op de borst te kloppen van ik vast tenminste 2 keer per week. Ja, en dan kunnen dingen wel eens een eigen leven gaan leiden. Wat eerst uiterst persoonlijk bedoeld was voor boete en berouw, wordt dan je algemene kenmerk van vroomheid. Moet je mij zien. En let er even op wat ik eraan doe. En hoe ik me ontzie. En blijkbaar was dat ook bij Johannes de Doper de gewoonte. Die hadden in die maalstroom van vasten, waren zij meegegaan. En zijn discipelen ook. En ze hadden geen reden gezien om daaraan te tornen. Johannes was immers een boeteprediker. En hij ging er erg streng overheen. Maar dan toch blijven we ons de vraag stellen. Waarom doe je het? Waar gaat het je nu om? Waar is het me om begonnen? Welk doel heb ik voor ogen? En waar is het boete-element, berouw? Dat zat er bij die tollenaar wel in. En die had zich niet op de borst staan te kloppen. Ik vast 2 keer per week, maar o God, wees mij zondaar genadig. Zonder het over vasten te hebben. Staat er niet bij of hij wel of niet vastte. Waar gaat het me om? In mijn godsdienst. Gaan we proberen om met elkaar en tegen elkaar wat puntjes te gaan zitten scoren? En zijn we erop uit om te zeggen van nou kijk mij nou. Of eer je de Heere? Ik heb Jezus lief en dat is ook te merken. Dat vasten, dat was ook zo gemakkelijk een ding waardoor de vaster met zichzelf wegliep. En dan werd het een wedstrijd. Eigenlijk achter Gods rug om. Jammer. En daarom wil de Heer Jezus hier in zijn antwoord dat hij geeft in onze tekst iets duidelijk maken dat het niet begonnen is om mensen of om hun instellingen of plichtplegingen, maar dat het je begonnen is voor Gods aangezicht om een feest. Een feestelijkheid. Dat vasten, het niet eten en het niet drinken, wat dan die discipelen van Johannes de Doper en van de farizeeën deden met grote regelmaat, dat plaatst Jezus te midden van zijn bezig zijn en niet vasten in een feestelijke setting van een bruiloft. Ja, hoe doe je dat op een feestje, op een bruiloft, op een receptie? Bij ons hebben we dan iemand en die is de Bob. En die Bob, drinkt hij niet? Eet hij niet? Zit hij alleen maar met een zagarijnig gezicht in een hoekje te kijken? Heel de avond? Kijk mij nou, ben de Bob? Nee, hij viert mee, hij feest mee, maar hij gebruikt die avond alleen geen alcohol. Omdat hij de verantwoordelijke taak heeft om de chauffeur te zijn en anderen weer veilig thuis af te leveren. Maar het gaat niet om hem. Het gaat niet om hem. Jezus noemt daarom in zijn antwoord, het gaat om de bruidegom. Als de bruidegom er is, nou, dan kunnen de bruiloftsgasten niet vasten. Jezus brengt hier een voorbeeld in, door dat ene woord, bruidegom, dat van een uiterst grote betekenis is. En van een diepe waarde. Kijk, al die vaste dagen, die kunnen keurig netjes gebeiteld staan op tafels van steen, koud en kil en onbetrokken. Maar Jezus doet hier een beroep op het hart, op de liefde. Op de liefde van de bruid voor de bruidegom. Je kunt wel keurig netjes aan een bepaalde datum vastzitten, maar Jezus laat doorschemeren, hoe is nou je relatie tot die bruidegom? Hoe zit het? Zelfs bij de viering van het heilige avondmaal, dan kan het soms wel eens een beetje gaan op de manier van vastzitten aan een datum. Maar los daarvan, het zijn van die terugkomende datums op de kalender in het kerkelijk jaar, en je leest dat in het kerkblad of op de site, avondmaal, lange diensten, we blijven maar thuis. Of reageer je heerlijk? Ik ben uitgenodigd en ik mag me laten sterken door Jezus weg en werk. Ja, Jezus weg en werk. En Jezus liefde voor zijn gemeente. En dan ziet het op hem. In feite op God zelf. De gastheer. Dan ziet het op hem en dan heeft het ook waarde. Ook daarna. Mooi eigenlijk. In die kring rondom de Heer Jezus wordt heel bewust niet gevast. Want wat Jezus daar doet, te midden van zijn discipelen, maar ook te midden van allen die hem horen, is eigenlijk het vreugdevolle van het verkondigen van het koninkrijk van God. Schitterend beeld wordt er daarom door Jezus aangereikt in die bruidegom. Tuurlijk, hij gebruikt dat voor zichzelf. Hij ziet zichzelf als de bruidegom. Het spreekt van trouw en van liefde, van verwachting. Maar waarom zou de bruidegom verdwijnen? Ook dat zegt Jezus. En dan is de tijd rijp om te gaan zitten vasten. Het is wel gebeurd natuurlijk. De bruidegom is weggeroofd van de bruid. Kruis, opstanding, hemelvaart. Dat geeft verdriet, dat geeft gemis, dat wel. Maar tegelijkertijd gaf het ook de tegenwoordigheid van geest, Gods geest. En het gaf ook de woorden uit Jezus' eigen mond opgetekend, dat Jezus toch met hen was en bij hen bleef, tot aan de voleinding van de wereld. Dat geeft iets vreugdevols. Want dan weten we het, de bruidegom die komt weer. Hij komt eraan. We verwachten hem. En dat is ons ook geboden, om dat te doen. Een verwachtingsvolle gemeente te zijn. En dat doen we ook wanneer we hem gedenken bij brood en bij beker. Doe dat totdat hij komt. Wij vasten niet, maar vieren avondmaal. Daarom te beknibbelen op het heilige avondmaal, daarop te bezuinigen, nee, dat past me niet. En tegelijkertijd is Jezus ook wel zo reëel om te stellen dat het vaste er is, er bestaat. En ook bij de discipelen vast wel een plaats zal hebben in de toekomst tussen dat hij naar de hemel is gevaren en nog niet is teruggekomen. En dat tijd van bezinning, een tijd van berouw, een tijd van boete ook op zijn plaats zijn. En dat die nog beter tot zijn recht komen wanneer er niet gegeten en gedronken wordt. Of wanneer we letten op alles wat nog zo afwijkt van het koninkrijk van God als armoede en honger en vervolging en onrecht. Waarbij de nood het hoogst schijnt te zijn en de redding nog steeds niet nabij. En dan moet je dan te spitsen heel in het bijzonder op de belofte van God. En om je die te binnen te brengen en je die eigen te maken. En daarbij zijn we dan niet geroepen om elkaar de maat te nemen van, hey, vast jij wel genoeg? Niet iedereen mag trouwens vasten. Op medische gronden bijvoorbeeld. Maar het gaat erom, weet je je ten nauwste verbonden met God en met zijn woord en met zijn belofte? En kun je van daaruit verder, midden in deze wereld die er nog niet is en verre van voltooid en volmaakt, weet je je verbonden aan het vlees geworden woord, ja, aan die bruidegom die eraan komt? We zijn onderweg naar de bruiloft van hem die zichzelf liet slachten en offeren op het kruis van Golgotha. Naar de bruiloft van hem die opstond en opvoer ten hemel, maar die ook weer terugkomt. Ik wacht. Ik verwacht. Ik vertrouw op zijn woord. Vast wel. Amen. We zingen van op toonhoogte 203, de versen 1, 4 en 5. Mijn hart wacht stil op u, o Heer, uw komst verwacht ik meer en meer. Ik roep, ik smeek vol ongeduld. Met heel mijn hart verwacht ik, Heer, uw komst, de grote ommekeer. 1, 4 en 5 van op toonhoogte 203. Wij gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wij wachten op de bruidegom. We weten van zijn liefde. We weten van zijn volbrachte werk. We hebben daarbij stil mogen staan, bij brood en bij beker, gedenkend zijn bittere dood, maar ook gesterkt te worden, om het vol te kunnen houden. In de tijd tot dan. Doe dat, totdat hij komt. Heere God, we bidden van u, wachten duurt zo vaak lang en verwachten ook. Maar de wetenschap dat u het zelf beloofd hebt te zullen komen, maakt het verlangen alleen nog maar des te sterker. Te meer als we ons bewegen in een wereld die zo vol onrecht is en goddeloosheid, vol verdriet en pijn dat mensen elkaar aandoen. Heere God, we bidden u, laat uw koninkrijk toch spoedig komen. Alleen niet op onze tijd, op de uwe. En geef ons het uithoudingsvermogen om te blijven wachten, vol verlangen. We bidden u voor de wereld in nood. Die grote mensenwereld waar machtigen en almachtigen tekeer gaan, maar ook het kleine wereldje waarin wij leven. De kleine kringen waar we deel van uitmaken. We bidden u, o God, geef ook daar een open oor naar uw woord en vervul ons met uw geest, opdat we op niemand anders zien, voor het eerst of opnieuw, dan op die bruidegom. En wat is het goed als we dan ook van tijd tot tijd stilgezet worden om ons te bezinnen, om erbij stil te staan, waar zijn we mee bezig? Hou ik nou werkelijk zo graag de eer aan mezelf of bied ik die aan u aan de bruidegom? En of er dan wel of niet gevast wordt, stilstaan kan nooit kwaad. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood, vol aanslagen en gevaren, vol dreiging en dood en moord, oorlogen en haat en nijd. Geef vrede, o God, die vrede die alle verstand te boven gaat en die van uw kant komt, die u beloofd hebt in de vredevorst, Jezus Christus. We bidden u voor een ieder die ziek is, verzorgd wordt, verpleegd wordt, ook uit onze gemeente. We denken aan mevrouw Vermeer van Lunen en meneer Vervoerd, die in Vrijtocht verblijven. Sterk hen en geef dat de revalidatie voortgang mag hebben. We danken u dat meneer Keuken weer thuis mocht komen uit Vrijtocht. We bidden u voor mevrouw Vermeer Louters, die nog in de schakel verblijft. Wees een God van nabij. Gedenk mevrouw De Bond in het zorghotel in Tiel. Geef ook haar bij het revalideren uw kracht naar kruis te ervaren. We bidden u voor meneer Buis, die in het Edense ziekenhuis verblijft na geopereerd te zijn in de afgelopen week. Geef hem herstel, maar bovenal te zien op u, de hemelse dokter. We danken u dat broeder Aart Pelle weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen na zulke schrikbarende gebeurtenissen aan het begin van de week. U hebt hem gespaard en bewaard. Geef hem ook verder herstel en geef hem te midden van zijn gezin op u te bouwen. We bidden u voor een ieder die we niet noemden, zieken thuis, en het zijn er nogal wat, met griep of andere onhebbelijkheden. We bidden u voor de zieken thuis die kuren ondergaan, behandelingen krijgen, moeite en pijn kennen. We dragen hen aan u op. Wilt u als hemelse heilmeester die God zijn die verlichting schenkt en beterschap? We bidden u voor het werk van de zendings- en evangelisatiecommissie, waar we straks onze liefdegaven voor mogen geven, als ook voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. We bidden u voor de actie Kerkbalans die uitgezet is en waarvan de reacties in de komende week weer worden opgehaald. Geef ons gulle harten om dan te geven voor uw dienst. Heren, we bidden u voor uw kerk wereldwijd en ook heel dichtbij. Neem ons allen in uw hoede, zoals de goede herder dat alleen kan doen. Zo dragen we elkaar aan u op en we vragen het van u. Niet omdat wij dat verdiend hebben of het ernaar hebben gemaakt, maar om Jezus wil alleen, de bruidegom. Uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden voor de zendings- en evangelisatiecommissie in de eerste rondgang. De tweede rondgang is voor de broeders kerkrentmeesters, het werk dat zij verrichten. En de bussen bij de uitgang zijn bestemd voor het werk van de inwendige zendingsbond. Ook die van harte aanbevolen. Daarna willen we zingen op toonhoogte 214, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Op toonhoogte 214, alle vier de versen. Ga er nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.